Hey Francine.
Janneke.
Hoe ben jij met de bloei?
De bloei? Goed. Opwinding.
Oh ja.
Magnolia.
Ja, de magnolia.
Ja, ik heb een magnolia in een pot. En volgens mij is hij niet heel happy. Maar hij begint toch wel, hoe heet dat? Uit te botten.
Ik heb geen idee.
Nou ja, er zijn mooie witte bloemen. Maar ze zien er ook een beetje uit alsof ze het echt één dagje gaan doen. Dus nou ja, misschien had ik ze moeten voeden met extra mest. Ik weet het niet. Maar ik hou heel erg van dit
maar
seizoen.
Voordat je weer gaat voeden met iets, dan ben je alweer, dan is het alweer slecht voor de bij of zo. Dus je moet ook heel erg oppassen met voeden, volgens mij.
Ah.
Toch?
Ben jij goed met bloesemen?
Nee, nou, ik vind, ze verrassen mij altijd, die bloesemen.
Ja, ja, opeens is het zover.
Ja, ja. En tegen de tijd dat ik het zie, dan heeft heel Nederland het al in de gaten, hoor. Ik ben niet de eerste die in botanische zin iets gauw opvalt.
Nee, dat nou niet. Gaat het geloof ik deze week ook nog weer sneeuwen.
Ja, en dat is natuurlijk, ja, dat is maart.
Dat is maart. We gaan beginnen.
Dit was een stukje klimatologische
duiding. Code boswachtersje voor de oude luisteraar. Ballet, kroket. Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Ballet, kroket, al die leuke fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Croquet wordt opgenomen voor een live studio publiek. Vanavond zijn we even in een hele intieme setting.
Ja, wil je een keer bij onze opname zijn? Kom dan vooral aanstaande maandag 30 maart naar ons paasevenement. Dan is er een paasmarkt voor de deur. Je kan ontzettend lekker eten bij Lone aan tafel. Dick heeft zijn bar geopend. Het is eigenlijk een evenement om helemaal niet te missen. We beginnen dan ook ietsje eerder daarmee. Dan is de kookhaven al vanaf 7 uur geopend, 's avonds. En vind het heel leuk als je komt. Je kan je aanmelden door even een mail te sturen naar alles@balletcroquet.nl of een DM'tje te sturen via Instagram @balletcroquet. Francine, dit is hem dan. Aflevering 27 van het derde seizoen van Ballet Croquet.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot croquet. Daar liggen namelijk al die dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. In de keuken. Karin Philips, jij gaat straks later in het programma iets vertellen over het thema eten en rouw. Maar eerst even over kaas. Wat vind jij nou een kaas die helemaal past bij deze tijd van het jaar?
Dan denk ik aan de San Remi. En die heb ik ook meegebracht voor jullie om straks te proeven. Die ik heb meegenomen is heel mooi rijp. Ik werk namelijk tegenwoordig bij Fromagerie Kef. Fantastische winkel, echt een hele fijne plek om te werken. Met allemaal ontzettende enthousiaste klanten. En ja, mooi bedrijf, fijne eigenaren. Het is echt een wereldse plek om te zijn. Ik werk daar nu een jaar en ik heb zoveel geleerd over kaas. Terwijl ik eigenlijk dacht dat ik al heel veel wist over kaas na 40 jaar cateraar zijn. Maar ik heb dus meegenomen de San Remi en dat is echt een vriend van mij. Dat is een roodflora. Die is eerst ondergedompeld in pekelwater. En zoals wij dan zeggen, pekelwater is 7 keer zouter dan zeewater.
Oeh.
En daarna, ja, in de mirabellikeur ondergedompeld. En dan heeft ze een beetje een zoetje. En die ik mee heb is perfect nu, want die loopt een beetje. Op het moment dat we hem zo meteen gaan aansnijden, gaat die gulziger eruit lopen. En dan gaan we dat lekker op een crackertje smeren.
Oh, Karin.
Jongens, was het maar vast afgelopen, ja, dan krijgen
we. Precies, hoe lang moeten we nog wachten? Ja.
Maar goed, we gaan eerst nog eens even lekker de kunst en cultuur in, want we hebben twee topgidsen vanavond. Ten eerste is dat Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur, liefhebber van alles in het culturele landschap, maar vooral boeken en theater. Ik ben toch altijd weer benieuwd. Wordt het ook een boek of een theater wat je vanavond gaat doen?
Ja, ik zit de laatste weken enorm toch weer in de theatersfeer.
Mm-hmm.
En ik ga vanavond een echte toneelklassieker bespreken uit 1947.
Oh.
En ik was echt helemaal verrast door deze versie.
Oh, ik heb
het is wel heel erg ballet.
Ah, het is heel erg ballet.
In jullie taal dan, hè?
Ja. Er danst niemand, of althans niet op balletniveau.
Nee, maar op de lijn van is het een klassieke klassieker.
Een klassieke klassieker. Ik verheug me daarop. En dan hebben we ook nog Ilse Fokking, freelance regisseur van kunst- en cultuurprogramma's. En wat kan jij ons een beetje teasen over?
Nou, ik had echt 18 tips voor jullie, maar vandaag moest ik werken en was ik in het museum. En daar draaide ik een Italiaanse schilder die niet alleen op doek schilderde.
Oeh, hey, spannend. Als dit nou live was, kon ik zeggen, mensen kunnen nu raden welk stuk dat is. En welke Italiaanse schilder. Maar dat is niet zo. Maar toch, hè, mensen, houd maar even in je hoofd. Dan kun je straks checken of je het goed had. Francine, ik kan niet wachten.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman, anytime. We beginnen even met jouw week. Dat is altijd het beste idee, het beste begin. Vertel eens, hoe was dat?
Ja, veel. Vorige keer liet ik je kiezen tussen allerlei tips. Maar nu heb ik voor je gekozen. Mm. Want ik heb eigenlijk het hele weekend gelezen in de biografie over Tove Ditlevsen. Ja. En ik heb natuurlijk al eerder een gedicht ook van een Deense schrijfster en dichter. Een gedicht van haar gelezen hier. En nu is er een biografie uit van Jens Andersen. Vertaald door haar vaste vertaalster, Lammy Post Oostenbrink. En ja, het is zo'n lekkere biografie. Je krijgt een heerlijk beeld van deze eigen gereide vrouw. Ze leefde van 1917 tot 1976. Dus dat is echt ook wel lang geleden.
Lang geleden. En een vrouw in heel lang leven?
Niet een heel lang leven. Ze heeft er uiteindelijk. Ze had last van alles. Mm. En uiteindelijk is het een kort leven geworden. Omdat ze het ook niet meer kon verdragen. Mm-hmm. Maar de tijd dat ze er was, was ze zo ongelooflijk. Scherp, levendig, kritisch. Een vrouw, ja, haar tijd ver vooruit. Mm. In een tijd dat vrouwen, ja, het was echt niet zo gewoon dat vrouwen schrijver wilden worden. Eigenlijk van het dichten wilden leven. Meerdere liefdes wilden hebben. Kinderen bij verschillende mannen. Ja, het is een prachtig levensverhaal. Je leert dus veel over eigenlijk de dingen waar zij zich over opwond. Ze kon zich ontzettend opwinden over ouders en kinderen en wat daartussen allemaal mis kan gaan. Ze had zelf een vrij lastige achtergrond. Ouders en kinderen is een belangrijk onderwerp. Vrouw zijn is een belangrijk onderwerp. En dus die mannen. En ja, ik wilde eigenlijk een paar kleine stukjes voorlezen. Mm-hmm. Om eventjes, zo is de biografie ook opgebouwd. Het is een heel soepel verhaal. Waarmee je eigenlijk door haar hele schrijversleven, maar ook haar persoonlijk leven gaat. En dan steeds worden er eigenlijk fragmenten uit boeken van haar ingestopt. Jij wil iets vragen.
Ja, ik wil heel even iets vragen. Want ze is natuurlijk al een hele tijd niet meer onder ons.
Ja.
En verschijnt zo'n biografie dan nu? Of wordt die nu vertaald?
Nee. Veel die is nu verschenen, want zij is mega populair. Zij is eigenlijk herontdekt.
Ah.
Sowieso in Scandinavië, maar ook in Nederland. Ja, Das Mag.
Ja.
Das Mag heeft dan nu een dichtbundel van haar ook uitgegeven. Dus er wordt gewoon allemaal oud werk, wordt weer opnieuw samengesteld. Er zijn gewoon ook heel veel jonge mensen die het ook ontdekken. Ja, het is gewoon heel bijzonder werk.
Ja,
en heel eigen gereid. Dus ik ga één stukje voorlezen. Nou, ik begin gewoon eventjes bij die mannen. Want dat vond ik eigenlijk een heel grappig stukje. Want ze heeft dus steeds weer een nieuw huwelijk. Ze begint steeds weer opnieuw. Eigenlijk zoekt ze wel de zekerheid. Ze heeft zelf een jeugd gehad met veel financiële tekorten. Dus ze is ook wel heel erg op zoek naar een soort veiligheid. En dat wil ze deels zelf creëren door dan te schrijven voor weekbladen en een column hier. Om net voldoende ook voor zichzelf te kunnen zorgen. Maar ze ziet ook wel de route via zo'n man. Zo'n man die verdient. Maar ze is ook heel snel verveeld. Dus hier is ze ongeveer toe. Ik denk aan haar vierde kind en ook haar vierde lange relatie. En dan begint ze aan een vriendin. In een brief vertelt ze hoe ze zich begint te vervelen. En dat ze, ja, dat ze toch naar buiten, naar nieuwe dingen aan het kijken is. Maar Victor, die begint onraad te ruiken. Want hij is niet gewend dat ik warme voetenbaden neem in de zomer. Mijn nagels schoonmaak en mij besprenkel met Chanel nummer 5. Het is ook lastig uit te leggen waarom ik opeens een setje zwart ondergoed heb gekocht. Maar als ik niet op oorlogspad ben, zie ik eruit alsof ik op het nippertje uit een brandend huis ben gered. Ja, ik vind het zo lekker beschreven dat ze voor die eigen man, ja, doet ze eigenlijk, haalt ze niks meer uit de kast. Nee.
Maar als die Chanel nummer 5 wordt opgesproken.
Precies. En Victor, nou, Victor had zelf voorgesteld om een vrij huwelijk te hebben. Dus die had het zelf ontdekt, maar vervolgens, ja, gaat zij daar lekker in mee.
Wie was het ook alweer die zei, 's nachts in bed draag ik niks behalve Chanel nummer 5?
Oh, nee.
Coco, denk ik.
Ja, Coco? Nou, hoe heet ze, die Italiaanse of Marilyn Monroe?
Oh, ja. Ja, nee, ik blijf altijd hangen bij die Marlene Dietrich met dat ene lange been. Dat is, ja, natuurlijk, had mijn vrouw maar één zo'n been. Ja. Dat is de enige die ik kan onthouden. Nou ja, ik zou willen dat iedereen het gaat lezen. Ik sluit even af met één zin. Ja, die gaat over het vrouw zijn. Maar ook, wat maakt je nou vrouw? Ze zegt, denk je dat je je ongemeubileerd zou voelen als je je baarmoeder op sterk water laat zetten? En dat zegt zij dan in 1953. Ik bedoel, het was echt wel een vrijbuiter. Ja. Dus Tove Dietleeuwsen, de biografie van Jens Andersen. En deze is ook uitgegeven door Das Mag.
Lieve luisteraars, dit is een naderhand ingesproken stukje dat ik nu eventjes over het origineel heen plak. Want in de originele opname ging er iets mis met mijn microfoon, zonder dat wij dat in de gaten hadden. En ja, er is wel iets van geluid opgenomen, maar dat is echt niet prettig om aan te horen. En het is beter dat ik het nu even zo oplos dan dat u verschrikkelijk wakker schrikt van een krakerig, piepend stemgeluid. Ben een klein beetje verkouden, dus vergeef me dat. Maar waar het om gaat is dat ik Francine en de andere gasten vertel over de serie Scarpetta, die ik heb gezien op Prime Video. Met in de hoofdrol Nicole Kidman. Zij speelt het personage Kay Scarpetta. En sommige mensen kennen dat personage al decennia lang. Niet van films of series, maar uit een boekenreeks, een heel succesvolle boekenreeks van de Amerikaanse thrillerschrijfster Patricia Cornwell. En die Kay Scarpetta is een forensisch arts. En in de serie zien we eigenlijk twee tijdlijnen. We zien vroeger en we zien nu. Het vroeger speelt zich af in 1990, toen deze Kay Scarpetta een ongelofelijke naam voor zichzelf maakte door een hele ingewikkelde zaak op te lossen rondom een gruwelijke seriemoordenaar die zijn stevast vrouwelijke slachtoffers verschrikkelijk toetakelde en daarna ook nog eens heel dramatisch neerlegde. Scarpetta die onderzoekt dat door in die lijken te snijden en door goed onderzoek te doen. En heeft dan die zaak opgelost. Alleen in het nu komt er ineens een nieuw slachtoffer, precies op dezelfde manier neergelegd, doet heel erg denken aan die zaak en betekent misschien wel dat zij het destijds fout heeft gehad en dat die hele zaak waarop zij haar roem en carrière heeft kunnen baseren, misschien wel één grote dwaling is geweest. Nou, dat is een spannend uitgangspunt. Nicole Kidman speelt de hoofdrol. En nu kunnen we gewoon weer terug naar de originele opname van de podcast, want ineens doet mijn microfoon het weer.
Maar door dat versnijden van vroeger en nu komt er ook heel veel nadruk op de relaties van deze mensen onderling. En dan met name van natuurlijk Kay, de hoofdpersoon, met haar man. Die is ook ietsachtig, denk openbaar aanklagerachtig soort iemand. Dus ze zitten allemaal een beetje in de business van politie dan wel, ja. Justitie dan wel. Dat snijden in lijken.
Ja, ja,
en dat,
ja,
snijden in lijken gaat ook echt, huppakee, hele ribbenkasten die eruit worden gehaald.
Oh, okay. En lekker en expliciet.
Ondertussen staan ze dan gewoon ook nog even met elkaar te keuvelen over de dag. Weet je wel? Dus ja. Het is ook wat dat betreft. Er is ook wel een beetje kritiek op deze serie dat forensische in de boekenreeks veel meer aandacht krijgt. Dus dat je ook echt veel leert over het vak. En het leuke is natuurlijk wel, in 1990 stond dat hele DNA-onderzoek nog een beetje in de kinderschoenen.
Ja.
Weet je, moest er echt DNA-materiaal moest echt opgestuurd worden. En dan krijg je eens een keer 2-3 weken later een soort van... bij benadering is dit of dat ding. En tegenwoordig staat dat natuurlijk allemaal in databases. En kan je het bijna met een klik al weten wat de matches zijn. Die tijden zijn enorm veranderd. En ook het materiaal wat ze nodig hebben om bewijsmateriaal te kunnen toetsen, is ook heel erg veranderd. Dus dat is allemaal wel heel leuk. Maar de nadruk hier ligt op de onderlinge verhoudingen. Ja, en dus die slachtoffers in verschrikkelijke omstandigheden. Nou. En het is heel erg voor... Hè, wat jij en ik hebben een beetje moeite met alleen in een huis zitten met ramen.
Ik vind het nu al eng.
Ja, en dat zitten dus deze slachtoffers zitten ook de hele tijd alleen in een huis met ramen. Dus
waar je omheen kan lopen.
Waar je omheen kan lopen. En ook dit speelt zich ook af in een plek waar je vaak het raam open hebt 's nachts. Met dan alleen een muskietennetje ervoor, weet je wel. Zo'n hoor.
Ja.
Ja, is dus met één stellingmesje ben je dan... ben je pokje. Oh. Dus,
Janneke, waar kunnen we dit zien?
Op Prime Video. Die echt met een verschrikkelijk iets zijn begonnen. Namelijk, die doen nu ook advertenties. En dan moet je weer bijbetalen om van die advertenties af te komen.
Serieus? Ja,
dus dan zit je gewoon toch weer reclame te kijken.
Oh, vreselijk.
Ja, dus geen reclame voor Prime Video.
Nee, maar wel voor, deze serie.
Echt leuk. En Nicole Kidman. Hè.
Ja, leuk. Ja,
toch leuk.
Dankjewel.
Joep.
Waar komt nu? Waar komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
Kok van de week, Karin Philips. Je bent kok, cateraar. Je catert voor film en televisie. Van Jiske Vet tot Dream School. En nu Boerderij van Dorst, toch?
Ja.
En je werkt in de allerbeste kaaswinkel, je zei het zelf al, van Amsterdam, Kefkazen. En je wilt ons iets vertellen over eten en rouw.
Ja,
wat wil je daarover vertellen? Barst maar los.
Ja, ik zat heel erg te denken van waar begint het verhaal? En eigenlijk begint het verhaal bij de eerste uitnodiging die ik ooit van jullie heb gehad bij Mandjade.
Ja.
Omdat die schat van een Jelly mij toen ging interviewen over mijn werk als... mama, juf, kookjuf bij het programma Dream School. Waar ik al die kinderen onder mijn hoede had en onder mijn vleugels. Dat is op een gegeven moment gestopt. Ik ben zelf moeder van 2 kinderen. En toen is er echt iets afschuwelijks gebeurd in mijn leven. Want mijn dochter werd ziek. Mijn dochter Emma en mijn Josephine kreeg een hersentumor. En dan staat je hele leven op zijn kop... ik ben acuut gestopt met het constant buiten de deur werken om zo dicht mogelijk bij haar te zijn. Ik werkte in die tijd ook nog bij Holtkamp. Dat was voordat ik verhuisde naar Kef. Eerst werkte ik en bij Holtkamp en Kef, maar uiteindelijk nu alleen bij Kef. Zodat ik in de buurt was, want ik wilde heel graag in de buurt zijn. En mijn lieve dochter, pardon... heeft enorm gestreden een jaar lang. We wisten toen we hoorden dat ze de tumor in haar hoofd had... dat ze die niet zou gaan overleven. De tijd waarin dat zou duren wisten we ook niet. Dus we hebben eigenlijk iedere dag geplukt die we konden. En die was natuurlijk doorspekt ook met voedsel. Want haar vader is een cateraar, haar moeder is een cateraar. Eten speelt altijd een hele belangrijke rol bij vreugde en bij verdriet... En daar is heel veel over te vertellen. Want ik heb natuurlijk in de laatste maanden dat ze nog leefde... en zeker de laatste weken alles voor haar gekookt wat ze graag wilde eten. Maar ja, op een gegeven moment kon ze niet meer zoveel eten. En toen had ze een afspraak in het ziekenhuis. Daar ging ze heen met haar vader. Ik was op dat moment aan het werk bij Holtkamp. En haar vader belde mij op en die zei... we hebben heel slecht nieuws gehad. En Emma wil heel graag dat je nu komt... En ik had 's ochtends al gemeld bij de Lieverts van Holtkamp, bij Angela en haar man, dat er een kans bestond dat ik gebeld zou worden, dat ik alle minuut weg moest. Ja. En dat telefoontje kwam. En iedereen was in rep en roer. En het was echt heel lief. Als Kees Holtkamp mij achter op zijn fiets had kunnen gooien, dan had hij me er naartoe gefietst. Maar ik zei, nee, ik neem wel een Uber. Ik zei, maar ik moet dingen mee. Dus ik pakte een tas in de winkel en ik kocht sarcijzen broodjes, gevulde koeken, alles waar ik mijn handen op kon leggen. In die Holtkamp-tas, in de Uber, naar het huis van mijn kind, waar ik haar op de bank aantrof met haar vader. En ik kon binnenlopen en ja, dit was het naarste gesprek wat je ooit gaat krijgen in je leven, omdat je hoort dat je kind is uitbehandeld. En Emma ziet mij binnenkomen lopen en die begint keihard te lachen. En ik dacht, nou, dit is toch wel heel raar, want dit verwachtte ik niet. En toen zei ik, sorry, ja, maar waarom lachen jullie? En toen zei Emma, ja, ik zei al tegen papa, let maar op, mama komt met een tas vol lekkers van Holtkamp. Nou, dus door onze tranen heen, met z'n drietjes op de bank, gevulde koeken gegeten en warme sarcijzen broodjes. En bedacht wat we nog zouden gaan doen de laatste weken. We dachten dat we nog weken hadden. Helaas bleek dat niet zo te zijn. En ik zou nog met haar naar New York of Venetië. Ze zou met haar vader naar Parijs. Ze zijn ook vertrokken naar Parijs. Maar onderweg werd ze al heel erg ziek. Dus toen ze terugkwamen was ze echt heel erg ziek. Dus wij konden samen niet meer op reis. Dus de reis speelde zich af thuis. En ik zat heel veel bij haar aan haar bedje. En probeerde de laatste dagen mooie dagen van te maken. Maar ook dat ging natuurlijk over eten. En op een gegeven moment was het zo avond en ik zat bij haar. En ja, ik merkte dat ze al heel ver weg was. En op een gegeven moment pakte ze mijn hand en toen zei ze, mama. En toen zei ik, ja, lieverd. Ik dacht, oh, nu gaan we het gesprek hebben over de dood. Want daar zat ze wel mee. Van wat gebeurt er als ik dood ga? Waar ga ik naartoe? Dus ze zei, mama. Ik zei, ja, lieverd. Mama, wat ligt er eigenlijk allemaal nog in mijn vriezer?
Serieus?
En ik moest zo lachen. En ik dacht, oh, meisje toch. Is dit waar jij nu aan denkt? Nou, ik heb dit dus ook verteld tijdens de uitvaart. En iedereen moest door alle tranen heen keihard lachen. Want dat was natuurlijk hilarisch. Mm-hmm. En toen mijn dochter was overleden en wij haar huis hebben leeggemaakt, ging de koelkast naar mij, want het was mijn koelkast, die had ik haar uitgeleend. En ik heb echt tot een maand geleden alles nog in die vriezer van haar laten zitten. En dan vraag je je af, wat was dat dan? Nou, daaronder onder andere een pot ijs van Ben & Jerry's. Nee. Daar was ze dol op. En die hebben we ook nog gegeten de laatste avond, wat de laatste avond bleek te zijn, want ze is dus de volgende dag overleden. En ik kan je vertellen, dat is heel, heel naar om mee te maken. Dat je eigen kind sterft in je armen. Maar ook van een enorme schoonheid. Want je hebt zo'n kind geboren laten worden en je ziet zo'n kind vertrekken. Nou, dat is gewoon echt het meest intense wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven. En ik kan je zeggen, we zijn nu 2 jaar verder. En eindelijk kom ik weer een beetje tot mezelf. Ik mag weer een beetje Karin worden. Want ik was mezelf best wel heel erg kwijt. Want je mag niet meer lachen van jezelf. En je mag geen plezier meer maken. Omdat het gewoon, je bent gebroken. Je hart is gebroken. En zo langzaam kom ik weer een beetje, mag ik weer een beetje bloeien. En voelen we ons ook heel erg dicht bij Emma. En uiteindelijk is Emma gecremeerd. En ik ben op de fiets ben ik haar op gaan halen. En ik ben ooit met haar naar een voorstelling geweest in de stad Schouwburg. En dat ging over Nijntje. Emma was toen nog klein. En een van de acteurs die daarin speelde, kende ik. Want ik keterde toen een programma waar hij in zat. En op een gegeven moment zit vader Nijn op de fiets met Nijntje achterop. En ze zingen op de fiets. Nou, dan zie je nog eens iets. En ze fietsen naar zee. En vader Nijn loopt met Nijntje de zee in, waarop Emma opspringt uit haar stoel en gilt door de hele stad Schouwburg, je hebt je schoenen nog aan! Nou, dus de hele zaal lag plat. En de acteur, die vroeg ik er later ook naar, van kun je herinneren dat er een meisje was die dat zei? Zeiden, ja, zei ik, dat was mijn dochter. Ja. Dus toen ik Emma in mijn fietstas had, haar koker met as, zong ik voor haar, op de fiets, dan zie je nog eens iets. Ik heb een vriendin van haar opgebeld. Ik zei, ik heb Emma bij me. Zullen we een bakje doen? Toen hebben we bij de Magere Brug met Emma tussen ons in een kopje koffie gedronken. En we hebben haar nu uitgestrooid in zee. En we hebben haar gebombardeerd tot zeemeermin.
Hmm. Nou, hoe oud is Emma geworden?
Ach, die lieverd is slechts 27 jaar oud geworden. Ja.
Ja, en het is 2 jaar geleden nu. En je zegt, ik mag weer een beetje Karin worden. Ja, het is een beetje een gekke vraag misschien. Maar je hebt mensen die stoppen met eten als ze verdrietig zijn. En je hebt mensen die blijven eten.
Ja, ik was gestopt met eten.
Echt waar?
Ja. Ja, ik kon niet meer eten. Ik kreeg geen hap door mijn keel. En ben in die tijd ook echt hartstikke veel afgevallen. Ik had echt helemaal zo'n ingezakt Ozempic hoofdje. Terwijl dat niet kwam van de Ozempic, maar gewoon van het niet kunnen eten. Want ja, het doet iets met je. Het doet echt iets met je als je je kind verliest. En wat ik zo wonderlijk vind is, op het moment dat je je partner kwijtraakt, dan word je dus weduwe of weduwenaar. Maar op het moment dat je kind sterft, is daar dus geen woord voor.
Nee.
Dat is heel raar. Dat realiseerde ik me eigenlijk pas een maand geleden, omdat ik dacht, maar wat ben ik dan eigenlijk nu?
Ja.
Ik heb nog steeds mijn fantastische zoon en daar ben ik ook heel dankbaar voor dat hij in mijn leven is. En ik vind dat hij het geweldig doet. Maar ook hij had het wel heel moeilijk, want zijn moeder was zo verdrietig dat het voor hem ook niet eenvoudig was om met zijn verdriet bij mij te komen. Mm. Want ja, mama is al verdrietig. Maar toen zei ik, ja, maar ik ben ook nog steeds jouw mama. Dus kom maar gauw in mijn armen. En we hebben het goed samen en dat is heel erg fijn.
Ja. Ja. En je bent de mama van 2 kinderen.
Ik blijf altijd mama van 2 kinderen. Want mensen vragen mij, oh, heb jij kinderen? Want in de kaaswinkel, alle kindjes in de kaaswinkel krijgen een plakje kaas van mij. En dan zeggen moeders, ach, je doet het zo leuk met kinderen. Heb je zelf kinderen? En dan zeg ik, ja, ik heb er 2. En dan benoem ik ook mijn dochter. En dan zegt ze, en wat doet je dochter dan nu? Ik zeg, nou, op dit moment niet meer zoveel, want ze is overleden. Nou, dat is natuurlijk heel hard om te zeggen. Maar je kan er ook humor erin gooien. En ik heb ook wel ontdekt dat humor een hoop goed maakt in het leven.
Humor is ook wel een goede coping.
Absoluut. Yeah. Soms nog beter dan een bordje eten.
En volgens mij had je die al, die humor. Ja. En ja, ook dat overleven en
absoluut
doorgaan.
Ja. En toen Emma zo ziek in bed lag, toen hadden we het over dat iemand had gezegd tegen mij, When life gives you lemons... En toen zei ik, ja, dan maak je limonade. Maar ik dacht in dit geval, zij heeft een kanker in haar hoofd, die gaat niet weg. Ik heb echt in mijn gedachten haar hoofd en die kanker omarmd. En ik heb ook gezegd tegen die kanker, wees heel lief. Want je zit in de hoofd van mijn kind, dit prachtige kind. En toen heb ik een citroen op mijn arm laten tatoeëren.
Dat zien wij nu hier
als
aan tafel.
Als eerbetoon aan Emma.
Een hele mooie citroen op je onderarm.
Maar het rare was, in de nacht, wat dus later bleek haar laatste nacht, toen vroeg ik aan haar, wat moet er eigenlijk op mijn andere arm? En toen zei ze, ze fluisterde, een granaatappel, mama. Ik zei, oké. Een granaatappel op mijn arm. Nou, bestaat een granaatappel, wist ik niet, weet ik nu wel, voor moederschap en de kracht van een vrouw.
Ach. Echt waar?
Dus voor mijn Emma een citroen en een granaatappel. Prachtig. Voor altijd.
Ja.
Karin, wat een, ja, het is geen verhaal. Het is,
maar het is ook een
verhaal. Geschiedenis. Ja.
Ik vind het heel fijn om het te vertellen. Want ik merk wel dat mensen zitten niet te wachten op dit verhaal. Want het is niet leuk.
Mm-hmm.
En het is niet fijn. Maar het hoort er ook bij.
Ja,
het gebeurt.
Het is toch beter om er wel naar te vragen.
Absoluut. En mijn dochter zou niet hebben gewild dat ik nu in een diep zwart gat was weggezonken. Want ik hoor mensen zeggen, oh ja, mijn moeder heeft ook een kind verloren. Die is er nooit overheen gekomen. Nee, je komt er ook niet overheen. Maar je mag doorleven. Het mag.
Ja,
je mag doorleven. En je mag zelfs blijven genieten van eten.
Absoluut.
En dus gaan we straks, en dan ga jij ons daar helemaal doorheen praten, ook nog hele lekkere kazen proeven.
Zeker weten.
Dankjewel.
Nou, ja,
dankjewel Karin Philips. We komen straks bij je terug.
Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet.
Ja, we gaan naar de eerste gids van onze van de avond. Dat is Helena Heelgerdenaar, kunst- en cultuurredacteur van beroep, grootliefhebber van boeken en theater. En we gaan dus het theater in naar een klassieker.
Ja, ik was in de stad Schouwburg. Tegenwoordig heet het ITA, maar ik blijf ook gewoon stad Schouwburg zeggen. En het ITA-ensemble bracht een klassieker van Tennessee Williams. Een hele beroemde Amerikaanse toneelschrijver. En hij is vooral heel beroemd om zijn stukken over vrouwen met mentale problemen. Er komt veel alcoholisme voor in zijn stukken, onderdrukte homoseksualiteit. En in dit stuk komt dit allemaal voorbij. Het speelt zich af in New Orleans in de jaren 40. En het is heel erg heet.
Mm.
En de hoofdpersoon is Blanche. En zij komt uit een hele rijke familie. En het stuk begint als ze voor de deur staat bij haar zuster Stella.
En het stuk heet...
A Streetcar Named Desire. Sorry, tramlijnbegeerte.
Ja.
Ja, ik ging iets te snel van start. En die Blanche die gaat dus op bezoek bij haar zus. En zij komen uit een rijke familie. Maar nu ja, is ze afgedaald. Ze heeft die tram genomen. En die heet dan Tramlijn Begeerte. Naar een aftansen, hele armoedige buurt. En ze staat voor het huis. En ze denkt, wat is hier gebeurd? En haar zus is dus ja, eigenlijk in de goot terechtgekomen. En woont met haar man in een heel kleine tweekamer appartement. En Blanche staat daar voor de deur met een enorme, chique grote koffer. Helemaal vol met prachtige jurken. En ja, ze lijkt ook een hele chique dame. Dus je denkt, wat gaat hier gebeuren? En nou, dan krijg je de eerste ontmoeting tussen Blanche en Stella. De twee zussen. En die zijn ongelooflijk verschillend. Want Stella is gewoon een hele rustige, evenwichtige vrouw. En Blanche is een, ja, eigenlijk een kapotte vrouw. Ze is heel nerveus. En ja, er is heel veel gebeurd in haar leven. Ze heeft haar man verloren, haar ouders verloren en dat landgoed verloren, al haar geld. En het blijkt natuurlijk al snel dat zij net zo arm is als haar zus. Dus, en in die tijd, ja, als je dan geen man hebt, waar moet je naartoe? Zij is gewoon haar laatste redmiddel. En nou ja, het is een prachtige vrouwenrol. Het is een beroemde vrouwenrol. Net als Martha uit Virginia Woolf. Mm-hmm. Hè, een van de grote vrouwenrollen is ook gespeeld in allerlei films. Ja, ook door Cate Blanchett op toneel in New York. En hier door Chris Nietveld. Ik weet niet of iemand dat zich kan herinneren. Maar
zeker.
Toen hè, door Ivo van Hoven stond er een groot bad op het toneel. En daar zat zij, dat zit ook in de tekst. Dat is alsmaar omdat ze vies is van dat leven wat zo anders is geworden dan zij zich had voorgesteld. Zit ze alsmaar in bad.
Oh ja.
En dat was bij Ivo van Hoven. Maar die Chris Nietveld en eigenlijk heel veel van die vertalingen van die rol zijn hele ja, diva-achtige, geëxalteerde, overdreven vrouwen, waar je eigenlijk al meteen een soort ja stempel op zet. Oh, dat is zo'n vrouw.
En, beetje
ja,
verwend.
Ja, en maar ook al een beetje half gek.
Ja,
een beetje een gekkie. En, nou ja,
hoef je niet serieus te doen.
Nee, en het mooie van deze voorstelling vind ik, het wordt gespeeld door Hanna Hoekstra. Nou, dat is al sowieso een van mijn lievelingsactrices. En die speelt haar gewoon veel gelaagder en kwetsbaarder. En het is een vrouw die haar leven wat tegen zit oplost met mooie dingen. Met mooie taal, poëzie, mooie kleding. En die komt in een wereld. En die wereld wordt heel erg bepaald door Stanley, de man van Stella. En dat is echt een rouwdouwer en een hele agressieve jongen die dan ook weer in het leger heeft gezeten. Die zijn vrouw slaat en dat ziet dan Blanche dat
haar zus wordt geslagen.
En dat, ja, dat wordt een waanzinnige ruzies tussen die Stanley en haar. Maar zij kan ook wel tegen hem op. En het rare is, ik heb dat stuk dus gelezen. Ik heb het eerder gezien. Maar het was echt eigenlijk alsof ik naar een nieuw stuk zat te kijken.
Ja. Echt een hele nieuwe interpretatie.
Ja, en ook gewoon, ik moest aan die Menno-sfeer van vorige week denken. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon hier en nu. Mm-hmm. En femicide elke week. En een wereld die kapot wordt gemaakt door gorilla's die alleen maar in bloed kunnen denken.
Mm-hmm.
En zo'n man is die Stanley ook.
Mm-hmm.
Een beetje eenduidig wel. Zo is het ook wel geschreven en zo wordt het ook wel gespeeld. Maar die twee vrouwen zijn fantastisch. En,
wie doet de regie van dit stuk?
Ja, dat is Rebecca Fracknell. En zij is in Londen en ook in New York heeft ze dit stuk ook al gedaan. Met onder andere Paul Mescal in de rol van Stanley in Paul Mescal.
Ja,
uit Normal People. En dat is uit Hamnet. Dat is gewoon een
hele
dus dit
knappe
is echt
acteur.
Dat Ita en dat Nederland met deze regisseur zo'n nieuwe bewerking kan zien. Wat net in Londen is gebeurd met Paul Mescal. Is best wel vet, vind ik zelf.
Bent is in het Nederlands even voor de.
Ja, is prachtig weer opnieuw vertaald door Janine Brocht. Een hele oude dramaturg waar ik nog les van heb gehad. Die dus gewoon nog steeds lekker aan het werken is. En het is zo helder als glas. gaat het over... Ja, je ziet iemand kapot gaan op het toneel. En wat ik ook zo mooi vind eraan is... Het is eigenlijk begint het gewoon als een soort naturel psychologisch drama. Maar het wordt steeds maffer. En er komen droomachtige scènes. En er komen hele weirde muziek. Dus een live drummer. En er gaan mensen dansen. Dus het zijn de visioenen, de angstvisioenen en de dromen van Blanche. Het wordt steeds...
Trippier.
Ja, trippier. Dat is een goed woord. Ja. Ja, dus,
wie is de Nederlandse Paul Mescal?
Dat is Minne Kolen. Ik denk die heeft die arme schat. Die heeft echt drie maanden in de workout gezeten. Die is. Dit was gewoon een soort leuke dunne jongen. Dit is helemaal een soort six-pack de Engert geworden. En in die zin doet hij het heel goed.
Krijg je ook heel veel testosteron van?
Ja, nee, ik ben heel benieuwd of je stiekem drankjes erbij hebt genomen.
Waarschijnlijk wel.
Indrukwekkend.
Ja. Francine, jij leefde helemaal op.
Ik leefde helemaal op, maar ook omdat ik Helena, onze Helena, eerder heb horen zeggen... Ja, die Minne Kolen, dat is me toch een acteur. En bedoel, ik denk dat jullie wel zoveel in jaren schelen dat je niks in je hoofd haalt. Maar dan wil ik toch ook weer even,
jongens, even
tover erbij halen.
Even tover erbij. Ik raak Chanel nummer 5.
Precies, dus, iets met een zwart setje.
Ik heb een setje al gekocht.
Maar nee, ik hoor je eigenlijk zeggen dat de hele aantrekkingskracht is een beetje weg. Nu die aan zichzelf gewerkt heeft. En zo
nou ja, ik vind het heel goed dat hij kan transformeren.
Ja.
Het gaat niet altijd helemaal goed. Hij blijft ook nog wel een soort van die... juist die super zachte jongen... die hij eigenlijk in al zijn andere rollen speelt.
Hele uitdagende rol voor hem.
Het is een hele uitdagende rol voor hem. Ja.
Hoe slaat de balans?
Voor mij is hij goed. Maar hij is in de recensies wordt hij wel aangepakt. Maar ik heb het idee dat het ook wel een beetje zo plat geschreven is.
Mm.
En de vrouwenrollen zijn eigenlijk veel interessanter. Mm-hmm. En hij is bijna een soort van... aangever en...
Hij is eigenlijk een soort token man, zoals vrouwen.
Ja, nou, hij is ook wel een tragisch figuur. Hij is natuurlijk, hij heeft dan waarschijnlijk een of ander oorlogstrauma, waardoor als hij gaat drinken, gaat hij slaan.
Ja.
Maar ja, veel meer dan dat zit er niet bij. En wat gewoon heel treurig is, is dat hij neemt haar al haar wapens af. En haar wapens zijn ook een beetje fantasieën en zeggen dat ze jonger is dan ze is. En ze probeert zich goed te voelen in de ellende. En dan, ja, dan komt hij allemaal dingen te weten over haar verleden die ze heeft verzwegen. En dat gaat hij er allemaal voor de voeten werpen. Ja, als je van toneel houdt, je moet echt wel van toneel houden. Het duurt 3 uur. Het is echt een klassieker.
Ja, maar je hoeft geen disclaimer te geven.
Nee,
het is gewoon,
nou, geef
goed, maar
disclaimer
soms gaan
maar.
Mensen echt doen wat ik zeg.
Ja,
dat
en dan moet
schijnt
ze ook
gebeuren.
Ja,
en dan wil
daarna,
ik denk ik wel even bij.
Ze moet wel weten dat het allemaal niet hunky-dory afloopt.
Nee, maar dan krijg je ook wat. Ja, ja.
Het is niet dat iedereen uiteindelijk danst en zingt. En,
nee, het is
en het is ook een beetje, kom niet bij me klagen. Je weet het nu. Ga daarheen als je het aandurft.
Ja, en ja, omarm dat deze mooie dingen gemaakt worden zo om de hoek.
En dat klassiekers
kan nemen.
Ja, precies. En dat klassiekers geherinterpreteerd worden.
Ja,
toch?
Dat is fantastisch.
Ja.
Mooi, Helena. Oh. Ik wil erheen.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Dick Verwerda is aangeschoven en dat betekent reclame. Want Ballet Croquet is een onafhankelijke podcast en die wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dat zijn sponsors waar we op dit moment jacht op maken, toch, Dick?
Ja, het blijft een strijd.
Ja?
Ik heb namelijk, morgen had ik de afspraak en wat schetst mijn verbazing, gaat niet door.
Oh ja.
We gaan nu naar de 7e, de dag na Pasen.
Oh wow.
Dus to be continued.
To be continued.
Ja, het blijft spannend.
We gaan ook niet meer zeggen over welke gin dat gaat, want inmiddels.
Nou ja, de teaser, ja, want nee, maar ze timmert enorm aan de weg. Hè.
Ja.
Het is een dame die dat merk heeft overgenomen.
Ja.
En die is nu in het noorden van het land. En die is overal bij allerlei toestanden is ze betrokken. En moet ze naartoe en heeft ze presentaties.
Dus
ze houdt me daar
van
ook op de hoogte. Dus Hermit timmert aan de weg.
Mm-hmm.
Alleen ik wil haar hier hebben.
Ja.
snap je? En, ja. En dat wil ze ook graag. En, maar ja, ze redt het morgen niet.
Nee. Okay.
Dus we hebben nu afgesproken dat we gaan bellen en dan een afspraak maken voor de 7e.
Okay. Na de paas.
Na de paas.
Dus dat hangt nog even boven de markt. En hoe is het ondertussen hier in de studio Kookhaven?
Nou ja, het rommelt door, zoals het zo mooi gezegd mag en kan worden. Hè. We hadden hier net drie dames die de prachtige leeftijd van 60 gaan bereiken. En hier een feest gaan geven.
Drie hele leuke types. Want dat trekt de Kookhaven ook wel een beetje aan,
zeker,
natuurlijk.
Zeker. En die waren ook wel van willen om ook lekkere dingen te bestellen. Dus niet kan het alleen met nootjes, maar ze hadden
niet
er ook wel zin in. Ja, ze hadden er ook wel zin in om iets, er echt iets van te maken. Dus ik mag morgen in de pen klimmen om het een en ander te verzinnen.
Oh, leuk.
En te presenteren.
Zo, dat klinkt ook.
En ik heb, even kijken, 3 april ook een feest. Ik zei, nou, dit is de offerte van wat ik heb gestuurd. Oh, nou, dat ziet er top uit. En toen hebben ze ook al naar de prijs gekeken. Dus ja, dan moet het
dus
toch
kijk,
goed komen.
Dus kijk, dingen komen gauw goed hier eigenlijk.
Ja, dan komt het goed, denk ik. Dus daar verheug ik me dan wel op.
Dat klinkt ontzettend goed. En hoe is het met de schiermessenbusiness?
Nou, de schiermessenbusiness, dat is in ontwikkeling. En de oesters, die worden de even kijken, voor de paas, dus na de paasuitzending hier... Dan hebben wij, tenminste Arend, de kleine Arend heeft een leuk filmpje op Instagram gezet. Dat wij oesters gaan uitleveren de dag voor Pasen.
Ah, goed zo.
Nou, en daar hebben toch meer dan 2000 mensen naar gekeken. Dus daar verwacht ik toch wel dat er 10 mensen bestellen, toch?
Ja, dat lijkt me. Dat lijkt me wel. Want het zijn niet zomaar oesters.
Nee.
Dat zijn echt lekkere oesters.
Nee, dan hebben we toch wel over de oesters van Sea Farm. Die ik zelf promote en zelf openmaak voor op allerlei feestjes en gelegenheden. En dat is toch de Zeeuwse oesters vervaardigd in Zilbronwater.
Precies. Huh? Nou, dat zijn niet zomaar... nee. Ja, Dick, het is allemaal fantastisch eigenlijk.
Ja, het zijn goede verhalen.
Het zijn goede verhalen. Ik kan mensen niet anders aanraden dan kijk even in onze show notes. Het is gewoon het infoverhaaltje bij je podcast. En daar staat allemaal informatie in over alle voorstellingen en alles wat getipt en gedaan wordt. Maar dus ook links naar onze sponsoren, links naar de Kookhaven. En als je nou denkt naar aanleiding van het verhaal van Dick. Hey, ik wil dat hij ook eens een keer iets vertelt over mijn product of mijn dienst. Dan kun je adverteren bij ons in Ballet Croquet door een mail te sturen naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
We gaan naar onze tweede gids, Ilse Fokking. Freelance regisseur bij diverse kunst- en cultuurprogramma's. En je zei het al in de inleiding, je gaat ons verrassen.
Nou, dat hoop ik. Ik had vandaag mijn eerste draaidag van het programma Man en Kunst. Dat is een heel leuk programma. Maar daar zal ik niet over uitweiden, want het gaat om de kunst.
Je mag wel even vertellen wat het voor programma is.
Ja, het is een programma wat... gepresenteerd wordt door mijn favoriete Vlaming, Lucas de Man. En die vertelt eigenlijk in de Museumweek, dan wordt het 5 dagen achter elkaar uitgezonden, een verhaal over een kunstwerk wat je in een Nederlands museum kunt zien. Het verhaal daarachter.
Ja.
Van de kunstenaar of van het werk. En vandaag hadden wij onze eerste draaidag van het 11e en helaas laatste seizoen. Want
dat hebben jullie gehoord.
Ja, wegbezuinigd. Heel klein programma, kost bijna niks, maar toch wegbezuinigd, helaas.
En laatste seizoen, dat betekent tot wanneer is het dan?
Het is het 11e seizoen en het is in de Museumweek, dus als in oktober wordt het uitgezonden. Maar we beginnen nu al met draaien, omdat het 5 afleveringen zijn.
Ja.
En vandaag was ik in het Dordrechts Museum voor een Italiaanse schilder, Antonio Mancini. Huh. En die leefde ongeveer een ruime 100 jaar geleden. Hij is geboren in 1852 en ging dood in 1930.
Mm-hmm.
En hij schilderde prachtige portretten, lekker dik in de verf, een beetje melancholisch ook. Hij schilderde ook graag arme mensen, hè? Wat niet gebruikelijk was. Want
gewone mensen.
Gewone mensen, ja. Gewoon, en dat deed hij op een hele, vind ik, prachtige manier. Het is een enorme talentvolle gast die al op 12-jarige leeftijd werd toegelaten tot de Accademia di Belle Arti in Napels. En in het Dordrechts Museum hangen dan ook een paar hele mooie portretten van hem. Maar ook twee bijzondere andere objecten. En dit vond ik zo ballet kroket. Namelijk een bord. Een pasta bord.
Ja, ja, ja.
En deze super getalenteerde gast had geen gemakkelijk leven. Want hij had last van de depressies, gedoe met geld. En het gebeurde dan ook nog wel eens regelmatig dat hij in een restaurant zat te eten en geen geld had. En dat hij dan betaalde door te schilderen. Want hij had altijd wel een schildersetje bij zich. Zijn bord te beschilderen. En dat een van die borden is bewaard gebleven. Voilà, dat is hem, inderdaad. En het is, ik vind het echt een geweldig bord. Maar je ziet ook nog zijn vingerafdrukken in dat bord. Dus het is echt gewoon letterlijk de hand van de meester. Het is een heel mooi klein pastabord. Dus dat vond ik al naast zijn prachtige portretten heel erg leuk. Maar het museum heeft ook net een heel nieuw werk van hem verworven. En dat is een spiegel. En op die spiegel heeft hij rechtsonder heeft hij een klein zelfportretje geschilderd. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk, olieverf op zo'n glad oppervlak.
Oh, dat weet jij.
Ja, dat is algemeen bekend natuurlijk.
Nou, oké. Okay. Olieverf op een glad keramieke bordje. Oké, is moeilijk. Okay.
Je kan je geen fouten permitteren, zou ik maar zeggen. Je kan het niet makkelijk herstellen.
Ah, ja.
Dus je moet het er gewoon met in één keer op.
Ferme streken.
Ja. En die spiegel die hing in een grote villa van een van zijn een mecenas van hem.
Ah.
Want hij was natuurlijk een arme kunstenaar. En daar mocht hij een aantal jaren wonen. En eigenlijk als bedankje heeft hij op die spiegel heeft hij een klein zelfportretje geschilderd. Heel erg mooi.
Echt in het hoekje?
Ja, in het hoekje.
Dus de spiegel fungeert ook nog gewoon als spiegel?
Gewoon als spiegel. Dus hij was ook niet zo ijdel om hem helemaal dicht te schilderen.
Nee.
En ik vind het gewoon super fascinerend dat je in een spiegel kijkt waar de meester zelf ook in heeft gekeken. En waarin die, ik kan dan eindeloos verdwalen in gedachtes over wie hebben allemaal in deze spiegel gekeken. En wat zag hij in de reflectie achter zich. En dus ik vond het.
Je kwam heel dichtbij eigenlijk bij hoe hij gewerkt heeft.
Mijn fantasie gaat daar enorm van aan in ieder geval. Dus naast de spiegel en het bord pasta hangen er dus ook nog vier schilderijen. En die zijn nog in ieder geval te zien tot 5 april. Dus ga erheen, Dordrechts Museum. En ga genieten van deze geweldige Italiaanse grootmeester.
Ontzettend leuk. Ja. Antonio Manchi.
Hele leuke tip.
Si.
Ja, si, ik hoor hier Karin ook zeggen ja.
Geweldig.
Wat spreek je er zo in aan?
Oeps. Omdat zeker zo'n bord met pasta, op het moment dat zo'n bord wordt leeggegeten, is het ook weg.
Ja. Ja.
Als je het zo achterlaat, is het voor altijd.
Ja, absoluut.
Dat is mooi.
Heel mooi. Ja, en zo romantisch, hè? Dat je niet kan betalen. En dan
met,
heerlijk. Ja. Ja. En Ilse, had je niet nog een heel klein extra tipje?
Ja, ik kon weer niet kiezen. Er waren natuurlijk heel veel dingen waar ik de afgelopen weken ben geweest. Maar wat ik dus ook een hele leuke tentoonstelling vond, is something completely different.
Uh-huh.
Is in het Wereldmuseum in Leiden. En die tentoonstelling heet Tijd voor Papua. En gaat over Papua en over die kunst die daar vandaan komt.
Uh-huh.
En wat ik daar zo ontzettend leuk aan vond, is dat de gedachte in Papua is dat je alles wat je maakt, dus ook alle gebruiksvoorwerpen, moeten mooi zijn. Omdat het dan ook beter werkt.
Mm.
Dus je ziet daar zoveel gebruiksvoorwerpen die zo ontzettend mooi van allerlei houtsneden en zo zijn voorzien. Ja, ik vond het een hele feestelijk mooie en soms ook pijnlijk. Want er zit natuurlijk heel veel geschiedenis in. Mm. Maar het is een heel voor de kunstobjecten heel erg mooie tentoonstelling.
Mm. Ja, en hele verrassende portretten. Ja. Je had een paar foto's laten zien.
Ja. Ja, er is gewoon ontzettend veel te zien. En je moet je er echt even in verdiepen. En ik vond het heel feestelijk.
Ontzettend leuk. Nou, okay. Op naar Dordrecht voor Antonio Manchini. En naar Leiden voor het Wereldmuseum en de gebruiksvoorwerpen uit Papua. Dankjewel, Ilse Fokking.
Graag gedaan.
Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. Ah, waar is de kok gebleven, chef? Ah, Waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Ai, wie is de kok? Ai, wie is de kok? Ai.
Ja, de kok is niemand minder dan Karin Philips. En ja, we zeiden het al aan het begin, Karin, na jouw verhaal over rouw en eten. Het gaat ook over kaas, want ja, je werkt nu bij de beste kaaswinkel van Amsterdam.
Zeker.
Fromagerie Kef.
Fromagerie Kef, nou,
als
zeker,
we met Franse
zeker
woorden gaan strooien, ja, dan zitten we goed als het om eten gaat. En ja, jij hebt 3 kazen meegenomen. Als we deze nou eens even op kaasplank manier gaan eten, waar moeten we dan mee beginnen? Wat jou betreft?
Wat mij betreft beginnen we dan met het geitje.
Mm-hmm.
Dat is een hele mooie ziltige geit die hier ligt. Hij is heel mooi rijp. We zullen ook zien als we hem zo aansnijden dat hij echt gelijk eruit komt lopen.
Ja.
Het is een guar noir. Ja, en ja, op de plank ligt ook een lekker stukje membrillo. Dat is ingekookte kweekpeer.
Kweekpeer, ja.
Ja, dat komt uit Spanje. Dat kun je erbij eten. En dit is de waanzinnig mooie.
Komt die kaas ook uit Spanje dan eigenlijk?
Nee, deze kaas komt uit Frankrijk.
Oh ja, dat zei je al. Ja, ja, sorry. Ik had niet goed,
ja, dat maakt helemaal niet
als het helemaal over kaas gaat, dan ja, versta ik nog maar
ja,
niet.
Ja hoor, nee. En de andere
dat
kaas.
Dat hebben veel mensen hoor.
De andere kaas die ik ook mee heb genomen is een van mijn favorieten. En dat is de blauwe geit.
Ja.
Die wordt gemaakt in Nederland op de grens volgens mij een beetje. En die heeft ook echt zoiets prachtigs. Die heeft een hele mooie diepgang. Het is echt waanzinnig lekker ook.
Een Nederlandse blauwe geit.
Ja, de blauwe geit.
En die in tegenstelling tot, tot deze lopende geit, zou ik maar zeggen.
Ja, is echt een andere.
Is die blauwe geit is een stevige. Ja. Die blijft.
Ja, dat is echt een ander verhaal. Ja, en het leuke is op zaterdag en vrijdag. Vrijdag en zaterdag werk ik heel vaak met een collega, heet Erik.
Ja.
En wij hebben altijd ongelooflijk veel pret samen.
Mm.
Dat komt omdat wij delen een geschiedenis qua Jiskevet. En toen Erik erachter kwam dat ik 10 jaar lang Jiskevet de catering heb gedaan, toen ging er echt zijn hart nog meer open voor mij dan het al was gegaan. En het leuke is dat ja, wij maken er een feestje van. Dus wij op zaterdagochtend gaan we altijd hele foute muziek uitzoeken. Dit keer was het Astrid Nijgt.
Ja, ik doe wat ik doe.
Ik doe wat ik doe.
Ach,
nou, en dan zetten we het heel hard en dan gaan we heel hard meeblaren. Dus ik heb gezegd, we moeten eigenlijk gewoon een kaaskaraoke doen op zaterdag in de winkel in de Sarpeterstraat. Want daar staan wij dan samen.
Ja, Amsterdam-Oost.
En mensen, dan hebben we toch zoveel pret. Maar ik dacht, oh Erik, ik ga je krijgen. Hij had mij namelijk enorm beetgenomen door zijn echtgenoot de winkel in te laten komen en te zeggen, do you sell old Amsterdam? En dat is een beetje een curswoord.
Oh ja.
Ik niet wetende dat dat zijn echtgenote was, waarop Erik zei, get the fuck out of my shop. En ik schrok me dood. Ik voelde echt het bloed uit mijn wangen wegtrekken.
Je
en ik rende.
TripAdvisor
reviews. Nou echt. En ik rende achter die man aan en hij was weg. Ik zei, Erik, dit kun je toch niet doen. Want we hebben toch alternatieven. Zegt dan, we hebben dit of dat. We hebben een boerengoudse opleg, zei hij, nee, ik ben er helemaal klaar mee. Dus op een gegeven moment komt die man weer terug in de winkel. En Erik, sorry, ik moet hoesten. En Erik zegt, ben je daarna alweer? En ik dacht, daar gaan we weer.
Ja.
En hij loopt naar die man en hij geeft hem echt een keiharde tongzoen. En ik denk, what the fuck is dit nu?
Het wordt steeds, ja.
Bleek zijn echtgenoot te zijn. Ah. Ik dacht, nou, ik pak jou terug. Ik heb Michiel Romein opgebeld.
Oh, wat.
Want Michiel Romein is een vriend van mij. Want ja, 10 jaar lang, Jiskevet, dat doet wel wat met je.
Ja.
Ik zei, Michiel, wil je alsjeblieft die en die dag naar de winkel komen? En dan vragen, verkoopt u Old Amsterdam? Ik vroeg 's ochtends nog aan Erik, wie van de Jiskevet-mannen vind je nou het leukste? Ja, Michiel Romein natuurlijk. Dat wist ik eigenlijk al.
Ja.
Want de hele dag is het raar. En allemaal dingen uit Jiskevet komen de hele dag voorbij. Ja. En daar kwam Michiel Romein de winkel binnen. En Erik schrok zich een hoedje. Michiel had hele vieze tanden in zijn mond gedaan. En een hele rare bril op zijn neus. En zei, Heeft u ook Old Amsterdam? En wat ruikt u in de kaas? Ik moet nu een hele grote bad doen. Nou, dat was zo'n feest. Ik heb echt in tijden niet zo gelachen. Dus ik heb hem goed teruggepakt.
Maar wist hij meteen dat het een grap was? Of ging hij echt zeggen, nee, we hebben...
Nou ja, hij snapte het niet. Want hij dacht, wat doet Michiel Romein nou ineens hier in de winkel? Ja. Maar dat had ik natuurlijk helemaal stiekem achter zijn rug om geregeld. Ja. Om hem terug te pakken. En dat is gelukt.
Heerlijk. Wat goed. Hey, en voordat we gaan afsluiten, moeten we natuurlijk nog even die ene, jouw kaas die je op dit moment heel erg aanraadt.
Ja, de Sanremi.
Sanremi.
Oh, dan wil je niks
die gebadderd
meer.
Heeft in wat voor liqueurtje?
Mirabelle-likeur.
Mirabelle.
Ja
hoor.
Ja.
En in heel zout water, maar daar proef je niks van door
de
Mirabelle.
En wat zo leuk is, als je dus bij Kef werkt, je hebt natuurlijk je eigen kaas die je zelf fantastisch vindt. En ik kan je zeggen, die verkoop je dan ook het meest, omdat je daar zo smakelijk vol smaak over kunt vertellen.
Ja, dus en deze die is niet aan te slepen.
En dan zeg ik altijd, u kunt er ook een half zo kopen hoor. En op zaterdag zijn ze vaak dan ook bij ons de bak uit.
Oh ja.
En ik vind het echt één groot feest kaas verkopen. Want het is een prachtig beroep. Kaas is gewoon een feestproduct.
Ja. Jeetje, Karin Philips, dank je wel. Iedereen spoed je naar de kazen van Kef. En dan, vooral Muizerie Kef, maar daar zijn meerdere vestigingen van.
Ja, op
maar
de Marnixstraat.
Maar wij raden dus aan, ja, hè, op de Saar-Peterstraat, ja, op zaterdag.
Ja, op zaterdag, kaaskaraoke.
Ja.
Maar het leuke is, op de Marnixstraat is echt de originele winkel nog uit 1953. Ooit opgezet door Abraham Kef. En ja, Marieke heeft dat allemaal overgenomen. En ik vind dat echt zo bewonderenswaardig.
Je hebt dat met vlag en wimpel gedaan.
Absoluut. Ja. En we hebben een prachtige winkel in Amsterdam-Noord. En daar is ook het proeflokaal waar je lekker aanschuift. En krijg je prachtige plankjes met kazen en wijnen erbij. En het is één groot feest.
Ja, op het Van der Pekplein.
Zeker.
Ook maar een pontritje weg.
Oh, dus, je bent er zo.
Dus mensen, doe het nou maar gewoon. Hey, Francine.
Oké. Niet alles was zonder zorgen vandaag. Mm-hmm. Er was een prachtig kind dat veel ouder had moeten worden. Er waren kunstenaars en schrijvers die uit de armoede wilden ontsnappen. Maar er was ook heel veel schoonheid. Mooie kleding, prachtige Italiaanse pastakunst. En kazen die badderen voor de meest geweldige smaken. Ja.
Dit was aflevering 27 van het derde seizoen van Ballet Roket. We danken onze gasten Karin Philips, Helena Hilgerdenaar en Ilse Fokking. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Ballet Roket Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee, die onze muzikale vormgeving verzorgen. En even zoveel dank aan onze technische man Reinder van der Put van Put Into Media, die de nabewerking van de podcast doet. En hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. Wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Kom vooral ook aanstaande maandag. Dan hebben we een paasevent. Stuur een mail naar alles@balletkroket.nl.
En ook voor adverteren kunt u dat adres gebruiken. Of u kunt ons een DM'tje sturen op Instagram. @balletkroket. Ja, en als je onze recensie wil geven, doe dit vooral. Daar help je ons enorm mee. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken, Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende week.
En onthoud, alles is ballet kroket.
Zo, nu een kroket.